Kerkraad heet u en jou hartelijk welkom in deze dienst waarin voorgaat dominee L. Hak uit IJzendoren. Dominee van de Wind kan vanwege een positieve testuitslag niet voorgaan en de schriftlezing is uit 1 Koningen 13. Er zijn de volgende afkondigingen: de kerkdiensten, de Evolente zondag 23 oktober om 9:30 dominee van de Wind. Dat zal dan bediening zijn van de Heilige Doop. En om 6:30 s'avonds dominee Voets. De collecte, de eerste is bestemd voor de huisvestiging van de Oekraïners. De tweede voor de kerk en u en jij worden herinnerd aan de zendingsbussen bij de uitgang. De voorzang is Psalm 27 vers 1. God is mijn licht, mijn heil, wien zou ik vrezen? Hij is de Heer die hulp verschaft in nood. De kerkraad wenst iedereen een gezegende dienst toe.
Laten we deze dienst beginnen in afhankelijkheid van de Heere en ook zijn zegen goed ontvangen. Onze hulp en onze enige verwachting is ook in deze avonddienst in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouw houdt en die eeuwig leeft, en die nooit zal laten varen het werk dat zijn hand begon. Genade zij u en vrede, van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Gemeente, wij gaan samen zingen. Heilig zijn, o God, uw wegen. En soms begrijpen wij niet hoe die heilige God werkt. En toch, niemand spreekt zijn hoogheid tegen. En God laat zijn heiligheid zien en merken, opdat zelfs het heidendom door zijn wonderen in hem gaan geloven, hem de eer gaan geven. Wij zingen dit in Psalm 77 en daarvan het 8e vers. Gemeente, wij doen vanavond belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof. Wij zingen daarna uit Psalm 57, vers 7. De Heere is heilig, maar ook genadig, goede tieren. Uw goedheid, Heer, is groot en hemelhoog. Verhef u dan, uw eer, uw heiligheid, verspreide haar luister in elks oog. Laat ieder die door heel de wereld zingen en ook verkondigen. Psalm 57, het 7e vers. Nadat wij ons geloof belijden in gemeenschap met de kerk van alle eeuwen en alle plaatsen, met de apostolische geloofsbelijdenis. Ieder spreekt belijd in zijn en in haar hart met mij als volgt. Ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, schepper van hemel en van aarde. En ik geloof in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft, onder Pontius Pilatus is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Maar ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren in de hemel en zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader. Van waar hij wederkomen zal om te oordelen, de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige algemene christelijke kerk. Dat is de gemeenschap der heiligen. Ik geloof in de vergeving van de zonden, de wederopstanding van het lichaam en een eeuwig leven. Amen. En vragen om het licht van de Heilige Geest, zowel in het preken als in het luisteren, laten we samen bidden. Heere, tot u komen wij, heilig God, maar ook goedertieren en barmhartig en genadig God. Wie zou voor u kunnen bestaan, als wij denken aan uw heiligheid, terwijl wij kleine, nietige, zondige mensen zijn, onheilig, vol van onrecht. Maar u bent ook genadig en barmhartig. En dat doet aan uw heiligheid, aan uw goedheid geen afbreuk. Heere, juist omdat u heilig bent, kunt u ook genadig zijn. Want als u niet heilig zou zijn, dan zou er in heel de wereld, op heel de aarde, geen enkel goed te verwachten zijn. Dan zijn wij allen overgeleverd aan onze zonden. Dan zijn we verloren in de zonden en blijven we verloren. Maar omdat u de zonde niet kan toestaan, omdat u de zonde weg wil nemen, omdat uw heiligheid daar niet mee aangetast mag worden. Daarom hebt u in uw voorzienigheid, in uw goddelijk heilsplan, uw eigen Zoon gegeven. U Heere Jezus Christus, u kwam naar deze aarde. Wij danken u daarvoor. Dat u Heere, God en Vader in de hemel niet alleen ons geschapen hebt, voor ons zorgt, iedere dag als de onderhouder van uw schepping, maar dat u ons ook alle goeds wil geven voor onze zaligheid. Dat u, Heer Jezus, zo diep wilde afdalen, zelfs tot in de pijn, de straf van de hel. Om die eeuwige straf die wij hebben verdiend, door uw verzoenend lijden en sterven aan het kruis op Golgotha weg te nemen. En wij danken u, Heere Jezus, dat u bent opgestaan en dat u leeft. Dat u weder zal komen op de wolken van de hemel. Leer ons daarnaar uitzien. Want door uw opstanding is er ook niet alleen vergeving, maar ook vernieuwing mogelijk. Nieuw leven. Vervul ons dan door uw Heilige Geest met geloof in u, de Heer Jezus Christus. Vernieuw ons dan naar uw goddelijk beeld. Steeds meer en meer, dat wij u gaan leren kennen, dat wij u gaan liefhebben boven alles, en dat wij de zonde haten en daarvan wegvluchten. En daarvoor geeft u ons ook onderwijs. U verkondigt uw woord. En daarin vermaant en bestraft u ons dat wij niet moeten zondigen. Dat wij ons tot u moeten keren, bekeren en geloven in dat evangelie. Door heel uw woord heen is er maar één doel. Dat u zondaren zalig wil maken. Dat u verlorenen zoekt. Dat u goddelozen tot bekering roept. Heere, doe dat ook vanavond onder ons. En dan danken wij u dat u ons hier als gemeente, uw gemeente, hebt samengebracht. U vergadert uw gemeente uit alle geslachten, uit alle talen. Zoveel verschillende mensen roept u samen om één gemeente van u, de Heer Jezus Christus, te worden. Wij bidden of dat we opgekomen zijn naar uw huis en dat u ons met dat verlangen vervult. Heere, maak ook mij zalig, een zondaar. Wil ook mij vernieuwen naar uw goddelijk beeld. Wil ook mij van de zonde losmaken en vernieuwen dat ik ga doen wat u van mij vraagt. Heere, dan kent u ons zoals u ons hier gebracht hebt. Of dat wij daarna verlangen, het tegelijkertijd misschien heel veel zorg ons hart vervult. Dat we niet boven de zorg uit kunnen zien. Lichamelijk in het alledaagse als we ziek zijn, of geestelijk of psychisch. Dat wij zo moedeloos kunnen zijn, zonder uitzicht. Dat we de zondelast zo zwaar op ons voelen. En dat we daar niet bovenuit gestreden komen. U weet alle dingen, Heere. Maar u kan genezing geven. Zowel naar het lichaam als ook in het hart. Wij bidden of dat u dat wil doen. En u kent ons ook als we naar uw huis gekomen zijn. Met dankbaarheid in ons hart. Dat u zoveel zegeningen gaf. In de afgelopen dagen. In de afgelopen tijd. Geef ons dan dat dankbare hart dat u daarin erkent. En dat wij niet op eigen kracht gaan vertrouwen. En op eigen voorspoed gaan bouwen. Heere, wij bidden u dat u zo ons wil leiden door uw woord. Niet alleen hier uw gemeente, maar op alle plaatsen, in alle kerken. Daar waar uw woord verkondigd wordt. Dat ons land en volk vol mag worden van de kennis van u, de Heere. Ja, zelfs over landsgrenzen heen, dat u uw koninkrijk uitbreidt over het rond van deze aarde, in zoveel kerken die naar uw naam genoemd zijn, Heere, dat daar ook uw woord verkondigd mag worden. Wij bidden of dat u alles in deze dienst wil zegenen. Niet alleen het lezen uit de Bijbel en het preken en het luisteren daarnaar. We mogen zingen onder de begeleiding van de organist. Geef dat we met ons hart mogen zingen, net als de psalmdichters in de tijd waarin zij die psalmen hebben geschreven. Geef, Heere, dat we mogen bidden en danken als gemeente bij elkaar, voorbeden mogen doen voor zoveel leden van de gemeente. Maar geef dat in die gebeden ook ons persoonlijk bidden mag meeklinken. Geef dat wij onze gaven willen geven. U roept ons hier bij elkaar. Het is een dienst tot eer van u, tot zaligheid van onze zielen. En u wil ook dat wij daarvoor de gaven geven waarmee u ons hebt gezegend. Geef dat wij het vrijwillig en met liefde mogen doen voor uw dienst. En als het nodig is ook voor onze naasten. Wil zo alles zegenen. Want daarvoor heeft de koster alles in gereedheid gebracht. Opdat de gemeente samen mag komen deze dienst mag vieren met elkaar tot eer van u. En dat we dan met een diepe vreugde, met rust en vrede in ons hart, naar onze huizen weer zouden gaan na afloop van deze dienst. Heer, geef dat hij dat niet voor niets in gereedheid heeft gebracht en ook niet voor niets heeft verlangd, maar wilt u dat dan vervullen met uzelf, met uw Heilige Geest. Zo bidden wij om uw zegen. Niet omdat wij dat verdiend hebben, maar enkel uit genade. Alleen om Jezus wil. Amen. Ik ga met u en jou lezen uit het boek Koningen, 1 Koningen 13. En wij beginnen te lezen bij vers 6 tot en met 34. In Koningen 13, te beginnen bij vanaf vers 6. In dat eerste vers wat ik met u lees, klinkt nog de situatie waarin de man Gods terecht was gekomen. Dat in Jeroboam bidt om genezing. En vanaf vers 7 gaat het over het vervolg wat er dan met die man Gods en met een oude profeet gebeurt. In Koningen 13 vanaf vers 6, daar lezen we Gods woord als volgt met elkaar. Toen antwoordde de koning en zei tegen de man Gods: tracht toch het aangezicht van de Heere uw God gunstig te stemmen en bid voor mij dat mijn hand weer teruggetrokken kan worden. Toen trachtte de man Gods het aangezicht van de Heere gunstig te stemmen en de hand van de koning kon weer teruggetrokken worden en werd als daarvoor. En de koning sprak tot de man Gods: kom met mij mee naar huis en kom op krachten, dan zal ik u een geschenk geven. Maar de man Gods zei tegen de koning: al gaf u mij de helft van uw huis, ik zou niet met u meegaan en ik zou in deze plaats geen brood eten of water drinken. Want zo heeft de Heere mij door zijn woord geboden: u mag geen brood eten of water drinken, u mag niet terugkeren van de weg waarlangs u gegaan bent. Zo ging hij langs een andere weg en keerde niet terug via de weg waarlangs hij naar Bethel gekomen was. Nu woonde er in Bethel een oude profeet. Zijn zoon kwam en vertelde hem alles wat de man Gods in die dag in Bethel gedaan had, met de woorden die hij tot de koning had gesproken. Zij vertelden die aan hun vader. Hun vader sprak tot hen: welke weg is hij gegaan? Zijn zoons hadden de weg gezien waarlangs de man Gods die uit Juda kwam gegaan was. Toen zei hij tegen zijn zonen: zadel de ezel voor mij. En ze zadelden de ezel voor hem en hij reed erop weg. Hij ging de man Gods achterna en trof hem aan zittend onder een eik. Hij zei tegen hem: bent u de man Gods die uit Juda gekomen is? En hij zei: ja, dat ben ik. Toen zei hij tegen hem: kom met mij mee naar huis en eet brood. Maar hij zei: ik kan niet met u terugkeren of met u meekomen. Ik zal ook geen brood eten of water met u drinken in deze plaats. Want door het woord van de Heere is een woord tot mij gekomen: u mag daar geen brood eten of water drinken. U mag niet terugkeren door via de weg te gaan waarlangs u al gegaan bent. Hij zei tegen hem: ik ben ook een profeet, zoals u. En een engel heeft door het woord van de Heere tot mij gesproken. Laat hem met u terugkeren naar uw huis en laat hij brood eten en water drinken. Hij loog echter tegen hem. Toen keerde hij met hem terug, at brood in zijn huis en dronk water. En het gebeurde toen zij aan tafel zaten dat het woord van de Heere tot de profeet kwam die hem had laten terugkeren. Hij riep tegen de man Gods die uit Juda gekomen was: zo zegt de Heere, omdat u ongehoorzaam bent geweest aan het bevel van de Heere en het gebod dat de Heere uw God u geboden had niet in acht genomen hebt, maar teruggekeerd ben en brood gegeten en water gedronken hebt in de plaats waarvan hij tot u gesproken had: u mag daar geen brood eten of water drinken. Daarom zal uw dode lichaam niet in het graf van uw vaderen komen. En het gebeurde nadat hij brood had gegeten en nadat hij gedronken had, dat hij de ezel voor hem zadelde, voor de profeet die hij had doen terugkeren. Deze ging op weg, maar onderweg trof hem een leeuw aan en doodde hem. Zijn dode lichaam lag op de weg geworpen. De ezel stond ernaast en de leeuw stond eveneens naast het dode lichaam. En zie, er kwamen enige mannen voorbij. Zij zagen het dode lichaam dat op de weg geworpen was en de leeuw die naast het dode lichaam stond, en gingen het vertellen in de stad waar de oude profeet woonde. Toen de profeet die hem van zijn weg had doen terugkeren dit hoorde, zei hij: dat is de man Gods die het bevel van de Heere ongehoorzaam is geweest. Daarom gaf hem de Heere over aan de leeuw en die heeft hem vermorzeld en gedood. overeenkomstig het woord van de Heere dat hij tot hem gesproken had. Hij sprak tot zijn zonen, zadel voor mij de ezel. En zij zadelden die. Toen ging hij op de weg en trof diens dode lichaam aan op de weg geworpen. En de ezel en de leeuw die naast het dode lichaam stonden. De leeuw had het dode lichaam niet opgegeten en de ezel niet vermorzeld. Toen nam de profeet het dode lichaam van de man Gods op, legde het op de ezel en bracht het terug. Zo kwam de oude profeet in de stad om rouw te bedrijven en hem te begraven. Hij legde zijn dode lichaam in zijn eigen graf. Ze bedreven rouw over hem met de woorden, ach, mijn broeder. Het gebeurde nadat hij hem begraven had, dat hij tegen zijn zoons zei, als ik gestorven ben, dan moeten jullie mij begraven in het graf waarin de man Gods begraven is. Leg mijn beenderen naast zijn beenderen. Want de woorden die hij door het woord van de Heere geroepen heeft tegen het altaar dat te Bethel is, en tegen alle huizen op de offerhoogten die in de steden van Samaria zijn, zullen zeker uitkomen. Jerobeam keerde na deze gebeurtenis niet terug van zijn kwade weg, maar stelde opnieuw uit alle geledingen van het volk priesters aan voor de offerhoogten. Wie maar wilde, wijde hij, en die werd dan een van de priesters van de hoogten. En het werd door deze zaak tot zonde voor het huis van Jerobeam, waardoor het uitgeroeid en van de aardbodem weggevaagd zou worden. Tot zover lezen wij deze ernstige geschiedenis. De tekstwoorden vindt u in vers 8 en 9. Maar de man God zei tegen de koning, al gaf u mij de helft van uw huis, ik zou niet met u meegaan. Ik zou in deze plaats geen brood eten of water drinken, want zo heeft de Heere mij door zijn woord geboden. Tot zover de schriftlezing en de tekst voor vanavond. Boven de preek heb ik geschreven geloofsgehoorzaamheid gevraagd. Geloofsgehoorzaamheid gevraagd. U zou ook, als u opschrijft, u zou er ook bij kunnen schrijven een spreekwoord. Die meent te staan, zie toe dat hij niet vallen. Die meent te staan, zie toe dat hij niet vallen. Geloofsgehoorzaamheid gevraagd. En we zien in dit gedeelte drie dingen, misschien wel meer, maar ik vat het samen in drie aandachtspunten. Trouwe gehoorzaamheid. Een val door verleiding. En heilig en genadig is God. Trouwe gehoorzaamheid. Een val door verleiding. En als laatste zien we heilig en genadig is God. Bij deze drie aandachtspunten willen we met elkaar deze geschiedenis overdenken met de hulp van de Heilige Geest. Misschien voor u een wat lastige situatie dat u zomaar in deze geschiedenis valt. In IJzendoorn heb ik de voorgaande gedeelten ook bepreekt. Eerst Rehabiam met de opstand van het volk. Vervolgens, als het volk dan een andere koning wenst, Jerobeam met het 10-stammenrijk. Daar ging het over gehoorzaamheid aan God van koning en van volk. Maar vanavond gaat het ook over gehoorzaamheid in de kerk. We gaan er straks met elkaar bij stilstaan. We zingen eerst Psalm 43, vers 1 en 3. Ik ben vergeten wanneer de collecten zijn. Nu, de collecte wordt gehouden van harte bij u en bij jou aanbevolen. De Heere zegene u en uw gaven. En wij gaan zingen Psalm 43, vers 1 en 3. Geduchte heilige God, hoor mijn gebeden. En maak mij vrij van hen die vol arglistigheden de trouw vertreden. Opdat mijn ziel uw naam belij en u geheiligd zij. Het derde vers, het gebed, zend uw licht en uw waarheid neder, dat die mij leiden tot uw heiligheid, en dat ik uw gunst, uw genade verwacht, maar dan ook verkondig. Psalm 43, we zingen vers 1 en vers 3. Gemeente, God dienen vraagt geloofsgehoorzaamheid. Het volk van Israël had geroepen: wij hebben geen deel aan David. Toen ze Rehabiam hebben verlaten. Dat was al een uitroep van protest van dat volk. Een betreurenswaardige leus. Want zij hadden, als het goed is, wel deel aan het huis van David. Want daaruit zou de Messias, de Christus immers, geboren worden. Zij zochten een andere koning, Jerobeam. En met Jerobeam gingen zij de afgodendienst dienen. De gouden kalveren in Bethel en in Dan. En daar waarschuwt de man Gods tegen, die uit Juda is gekomen, het tweestammenrijk naar het tienstammenrijk. Hij waarschuwt dat het altaar, dat de priesters van de afgodendienst door Josia op dat altaar gedood zullen worden. Hij waarschuwt en het altaar scheurt de asfalt op de grond. God laat zien dat zijn woord waar is. Die geschiedenissen, daar preekte ik over in IJzendoorn, toen eigenlijk net dat protest in het land begon op te komen. Het zij van de agrariërs onder ons, het zij van zoveel mensen die in nood komen vanwege de zware lasten die op ons drukken. Maar nu, een derde keer, in 1 Koningen 12 en 13, heb ik ook de lijn van de Bijbel gevolgd. Een veel moeilijker gedeelte. Nou ja, zei iemand, ik vind het niet zo'n moeilijk gedeelte. Ja, maar ik bedoel een moeilijk gedeelte. Wat erg wat er toch allemaal gebeurt. Hoe kan dat nu? Dat gedeelte heb ik ook gevolgd. Want een moeilijkere gedeelte moeten we niet laten liggen. Als God ons het woord geeft voor koning en volk, ja, dan geeft God ons ook een woord voor de kerk. Want het gaat hier vanavond over een man Gods en een oude profeet. Over dienstknechten uit de kerk, uit het volk van Israël, de leiding van het volk, de geestelijke leiding van het volk. En in deze tijd, naast alle oproer, verwarring die er is onder het volk, bij de overheid, in deze tijd wordt het ook verwarrend in de kerk. Ik hoop er straks nog wel wat voorbeelden van te noemen. Dus ook dit gedeelte volgen we. En dan biddend tot de Heere om de Heilige Geest. Heere, geeft u dan in ons hart en in ons verstand wat u ermee tot ons wil zeggen. Waarom het nodig is dat wij ook dit toch ernstige gedeelte volgen met elkaar. Omdat ook in de kerk het gevaar zo gemakkelijk aanwezig is, dat wij dat goede spoor kwijtraken. Omdat we misschien ons eigen spoor willen volgen. Zou dat kunnen? Hier zien wij twee mensen in de kerk verkeerd omgaan met het woord van God. En dan dringt dit Bijbelgedeelte ons erop aan om te bidden dat wij wel de toevlucht blijven nemen tot God. En dat kan alleen maar door de Heer Jezus Christus. Maar daar wezen al de offerdiensten in Jeruzalem, in de tempeldienst in Jeruzalem, die wezen daarheen. Tot God gaan. Wat er ook gebeurt. Tot God gaan. Zijn woord gehoorzaam zijn. Tot de Heer Jezus Christus gaan. In de nieuwtestamentische gedachte. Maar die is één met die God van het Oude Testament. Want de offerdiensten in het Oude Testament wezen naar de Zoon van God. Tot God de toevlucht nemen, ook in zulke ernstige situaties, in zulke ernstige geschiedenissen. We horen vanavond wel dat we niet te gemakkelijk over de zonde kunnen denken. Niet te gemakkelijk, nou, in onze ogen deden die man Gods En die oude profeet, ja, die oude profeet misschien wel, maar die man Gods, die deed toch niet zo heel kwaad, zo'n heel grote zonde. Voor alle zonden, God is heilig, hebben we vergeving nodig. In het begin deed die man Gods wel wat van hem gevraagd werd. Daarom heb ik de eerste gedachte genoemd geloofsgehoorzaamheid, trouwe gehoorzaamheid. De man Gods heeft voor koning Jerobeam zelfs gebeden. Voor zijn naasten ook gebeden. Een naaste die hem nou niet zo wel gezind was. Jerobeam die zei: grijp hem. Alleen toen bleef van die machtige koning zijn arm staan. Zodat die machtige koning zijn verlamde arm geen eens meer kon gebruiken. Toen heeft die man Gods in trouwe gehoorzaamheid aan de opdracht van God ook gebeden voor zijn vijanden. Ook gebeden voor de koning, voor de overheid. En de arm van Jerobeam is genezen. God liet zich verbidden door dat trouwe gebed van die man van God. Wie die man Gods is, weten wij niet. Sommigen denken, sommige verklaarders wijzen naar 2 Kronieken 12 en een andere hoofdstuk uit 2 Kronieken. Daar staat genoemd dat de profeet Jedi of Iddo zou heten. Zijn de geschiedenissen van Jerobeam niet? En dan wordt de profeet Nathan genoemd en ook de ziener Iddo, de ziener Jedi. Maar dat kan eigenlijk niet, omdat die ziener, die profeet Jedi of Iddo, die leeft ook nog tot 2 jaar, de laatste 2 jaar van Jerobeams regering. En dit is een geschiedenis aan het begin van Jerobeams regering. En de man Gods is gedood. Die man Gods, die onbekende man Gods, die is voor genezing gaan bidden voor Jerobeam. En daarna heeft Jerobeam hem bedankt. Als dank voor zijn genezing nodigt koning Jerobeam hem uit. Kom met mij mee naar huis. Verfris je. Kom op krachten. Eet en drink. En dan zal ik u een geschenk geven. Ja, dat kan gebeuren. Dat je als ambtsdrager, ouderling of diaken of dominee veel bezoek hebt gedaan bij een ernstig zieke en dat ze je daar hartelijk voor willen bedanken na een rouwdienst of begrafenis. Want je hebt hen troost gegeven uit het woord van God, of er is genezing heeft plaatsgevonden op het gebed. Maar de man Gods wijst het af. Hij bedankt ervoor. Want Jerobeam, die gaat verder zijn weg zonder God. En helaas kom je dat ook wel eens tegen. Dan word je wel bedankt voor de goede zorg, pastoraat, wat je verleend hebt. Maar de mensen komen niet tot inkeer. Ze gaan verder gewoon weer hun weg zonder God. De man Gods die bedankt voor dat geschenk van Jerobeam. Dat noemt hij niet met name, want daar gaat het ook eigenlijk niet om. Hij bedankt voor de uitnodiging om bij Jerobeam te gaan eten en drinken in zijn huis. Waarom niet? Omdat hij wist hoe Jerobeam ook in de afgoderij zijn weg zou vervolgen. Nou, dat kon hij natuurlijk niet van tevoren weten. Maar hij wist wel dat Jerobeam daar bij die gouden kalveren de afgoden had gediend. Die gouden kalveren, die had hij aanbeden. Daar had hij voor geofferd. Hij zegt, zowel van het geschenk als van die andere vraag om te eten en drinken. Het eerste, al gaf u mij de helft van uw huis, ik zou in deze plaats geen brood eten of water drinken. Want zo heeft de Heere mij gesproken, door zijn woord. Zo heeft de Heere mij geboden door zijn woord. Dat ik niet zal eten en niet zal drinken in de plaats. En dat ik door een andere weg naar huis moet gaan. Die man Gods houdt aan het woord van God vast. En zo worden wij vanavond ook geroepen, opgewekt. Hou vast aan het woord van God. Als je de Bijbel leest, dan zegt de Heer Jezus, die zal ik bij een wijs man of een wijze vrouw vergelijken die mijn woorden hoort, maar ze ook doet. Die man Gods gaat niet met Jerobeam mee. Hij keert niet terug langs dezelfde weg waar langs hij gekomen is. Zouden wij dat ook niet doen? Wat kan dan de verleiding zijn die er tegenin komt? Waarom zou die man Gods misschien hebben kunnen denken, ja, dat mag toch wel, dat kan toch wel? Ach, de weg die ik eerder ging, die ik gekomen ben, was goed. Leverde geen gevaren op. Ik ben veilig hier in Bethel gekomen. Ik kan toch best diezelfde weg teruggaan? Ach, een andere gedachte die bij hem op kan komen. Zo erg is het toch niet als ik wat eet en drink. Het lichaam heeft ook voedsel en kracht nodig. En dan daarna doen wat God van me vraagt. Voor ons kan daarbij nog meer verleiding spelen als we dit hoofdstuk lezen. Dan zeg je, ach ja, maar dat is nu helemaal niet meer van deze tijd. Zo eeuwenlang geleden, een hele andere cultuur. Maar wat denkt u? Waarom vroeg God gehoorzaamheid aan die man Gods? Op deze manier, dat hij niet mocht eten en drinken. Ik zei al, Jerobeam offerde voor de gouden kalveren. Jerobeam pleegde afgodendienst. En dat is in onze tijd nog steeds het woord van God, ook in het Nieuwe Testament. In Handelingen 15 kondigt de vergadering van die eerste christengemeenten in Jeruzalem, de kerkelijke vergadering, die kondigt aan de gemeenten dat zij zich dienen te onthouden van de dingen die door de afgoden besmet zijn. En Paulus schrijft er verder over in 1 Korinthe 8, vers 4 tot 13, dat als je weet dat iets voor de afgoden geofferd is, dat je het dan niet moet eten. Als je niet weet of het voor de afgoden geofferd is, dan ben je vrij om het te eten. Maar als je daarmee een zwakke in het geloof in twijfel zou brengen, moet je het ook niet doen. Dus ook in het Nieuwe Testament klinkt het woord van God, zo heeft God geboden door zijn woord aan ons, dat wij ons niet in moeten laten met de dingen die van de afgoden besmet zijn. Dus of dat nou eeuwen geleden is, ook in het Nieuwe Testament, of dat de cultuur nu anders is, die is niet zoveel anders, met dingen van de afgoden besmet. Jerobeam was duidelijk een altaar voor de gouden kalveren aan het bouwen en die was hij aan het dienen. En dat wist die man Gods duidelijk. Die man Gods is getrouw. Trouwe gehoorzaamheid, hij zegt, dat zal ik niet doen. Want zo heeft de Heer door zijn woord aan mij geboden. Geloofsgehoorzaamheid. Maar wat zien we dan gebeuren? Dat zelfs in de kerk, toen vanuit de tempel, met de dienst van de profeten en zieners, mannen van God, nu in de kerk, in de dienst van ambtsdragers, ouderlingen, diakenen, predikanten, leidinggevenden. Wat zien wij gebeuren in deze geschiedenis? Een val door verleiding. Die meent te staan, zie toe dat hij niet vallen. Er is een andere oude profeet die in Bethel woonde. Hij hoort van zijn zoon dat die man Gods daar in Bethel bij dat gouden kalf Jerobeam heeft bestraft. Jerobeam ook heeft genezen. En dat die man niet bij koning Jerobeam is binnengegaan, maar zijn weg een andere weg heeft genomen naar zijn huis in Juda. En die oude profeet hoort dat van zijn zoon en de andere zonen vertellen hem al de woorden. Ze vullen het met elkaar aan. En dan zegt hij tegen zijn zoons, zadel de ezel. En hij gaat die man Gods achterna. En als hij hem ingehaald heeft, want die man Gods is bij een eikenboom gaan zitten rusten, dan nodigt die oude profeet hem uit. Met dezelfde woorden als Jerobeam, kom met mij mee naar huis. en eet en drink, kom wat op krachten. Wat doet die oude profeet? In de eerste instantie zegt de man Gods tegen hem namelijk ook, dat zal ik niet doen. Want het woord van de Heere is tot mij gekomen, u mag daar geen brood en brood eten en water drinken. Maar wat doet die oude profeet? Hij gaat hem overhalen. Hij gaat hem verleiden. Om wel met hem mee te komen. Ik ben ook een profeet van God. Zoals u. En een engel heeft door het woord van de Heer tot mij gesproken. Laat hem met u terugkeren naar uw huis. Laat hij brood eten en water drinken. Hij loog echter tegen hem. Dat heeft God erbij laten schrijven. Hoe moeilijk. Hoe zou je dat nu kunnen weten? Hoe kan dat? Waarom deed die oude profeet dat dan? Wordt er in de tempeldienst, nu in de kerk, wordt er gelogen? Ja, dat kan. Ja, dat kan. Helaas. Door alles heen toont God zijn heiligheid. En toont God ook zijn genade. Daar komen we in het laatste aandachtspunt nog op terug. Maar in de kerk, in de tempeldienst, kan het dat er een leugen plaatsvindt. Een van die moeilijke dingen die wij niet begrijpen. God is wijzer, God is machtiger. God is ondoorgrondelijk wat hij laat gebeuren. Maar het is wel de schuld van mensen, ook in de kerk. Ja, zeggen sommige uitleggers, maar dat was een valse profeet. Dat was niet een echte profeet van God. De vroege kerk, in de vroege kerk waren de uitleggers onder de rabbijnen, onder het Joodse volk, onder de Roomse kerk. Nee, hij was geen valse profeet. Niet net als de Baal-profeten, want hij gaat naar die man toe en hij erkent, hij belijdt later, deze man Gods heeft recht gesproken. Dat zal met het altaar gebeuren. En een valse profeet, die zal de boodschap van God niet overnemen. En daarna krijgt deze oude profeet van God een openbaring. Dat zal God aan een valse Baal-profeet niet doen. Het was een oude profeet van God, zeggen de andere uitleggers. En daar sluit ik me vanavond bij aan. Die voor ons onbekende omstandigheden meemaakte. En voor eigen bestwil een leugen gebruikte. De reden blijft aan de ene kant gissen, raden. En toch, een gedachte die bij de uitleggers geopperd wordt. En ook daar sluit ik bij aan. Is dat die oude profeet, de leeftijd weten we niet exact, maar een oude profeet in Bethel zich misschien wel schuldig heeft gevoeld dat hij niet gesproken heeft tegen Jerobeam. Dat hij niet gewaarschuwd heeft in het volk, de 10 stammenrijk, dat zij de afgoden, de gouden kalveren, niet mochten gaan dienen. En nu komt daar die trouwe man Gods uit Juda en die vertelt, die spreekt de woorden van God wat hij eigenlijk had moeten doen. Dat er in zijn geweten, in zijn gedachten, aan de ene kant een gevoel van schuld ontstaat en aan de andere kant een verlangen om die man Gods dan toch wel te ontmoeten. Om misschien toch weer in contact te komen met trouwe knechten van God, om elkaar te versterken en te bemoedigen. Alleen, hoe gaat hij dat aanpakken? En hij gebruikt een leugen. Helaas, hier zien wij de val van de verleiding, hoe gevaarlijk dat is. Die man Gods uit Juda, die laat zich deze keer wel overhalen. Laat ik eerst maar eten en drinken voordat ik in het veilige gebied van Juda gekomen ben, zoals God zelf had bevolen. Hij valt misschien ook wel in de verleiding, die oude profeet. Die trekt wel op mij aan. Die oude profeet, die heeft wel achting voor mij. Die haalt mij terug. Ik ben daar in Bethel bekend geworden. Als een goede man Gods. Misschien valt hij voor de verleiding van hoogmoed. Hij gaat terug met die oude profeet. En als de maaltijd genuttigd is, heeft die man Gods zich aan zijn lichaam te goed gedaan. Gegeten en gedronken. Maar heeft hij over zijn lichaam ook de straf van God afgeroepen? Ik zeg niet dat hij de eeuwige straf over zich afgeroepen heeft. Maar zijn lichaam is verkwikt. Maar zijn lichaam wordt gestraft. De oude profeet keert terug. In het spreken van Gods woord. Die oude profeet die krijgt een openbaring van de Heere God. En die zegt tegen die man Gods van Juda. Omdat je dit gedaan hebt. Omdat je ongehoorzaam geweest bent, niet gehoorzaam, maar ongehoorzaam geweest bent aan het woord van God, zal u niet in uw land terugkeren. Uw dode lichaam zal in het graf van uw vaderen niet komen. Wat een ernstig aangrijpende gebeurtenis. Wat leren wij hiervan? Dat ook in de kerk een valkuil van verleiding kan zijn om het woord van God te verdraaien. Ik probeer een paar voorbeelden te noemen, terwijl dat misschien ook wel moeilijk is. Voorbeelden maken het eens concreet, ja, maar wat staat er in de Bijbel? Toch probeer ik die lijnen naar ons toe te trekken. En dan begin ik misschien maar eenvoudig met de jongeren. De jongens en meisjes en jongeren. Het kan zijn dat je in de kerk bent en dat een ander zegt, ga je zondags naar de kerk? Wij niet. En ik geloof wel hoor, wij geloven thuis wel, maar we gaan niet naar de kerk. Dat is eigenlijk niet nodig, het kan ook zo wel dat je God lief hebt. Dat is niet het woord van God. Want God zegt, de Heer Jezus zegt, laat de kinderen tot mij komen. En de Heere God zegt, laat de onderlinge bijeenkomsten niet na. Spannend. Je voelt dat soms als heel ongemakkelijk. En je zegt misschien, ja thuis zeg je, ik ga mee. Maar als iemand anders het op de club of op school zegt, dan zeg je misschien wel ja. Daar kan je wel eens gelijk in hebben. Je voelt de verleiding. Andere voorbeelden in de kerk. Ja, zegt iemand, en dat kan ook onder de vooraanstaanden in de kerk, onder leiding van de kerk, ambtsdragers. Ja, maar ik heb het woord van God en ik lees het woord van God toch anders. Dat zeggen ze er niet bij. Ik heb het woord van God en ik lees dat je gerust wat makkelijker om mag gaan met seksualiteit, met het huwelijk. Dat hoef je niet zo krampachtig uit te leggen, zoals jullie ambtsdragers, zoals jullie predikanten dat doen. Dat kan ook wel wat met wat meer gemakkelijkheid, een meegaande houding van liefde tegenover je naaste. Maar het is een leugen. Waarom? Omdat het niet kan dat het woord van God zich tegenspreekt. Dat hij zegt dat we ons rein moeten bewaren. In het huwelijk, buiten het huwelijk. Zorgwekkend dat in de kerk waar Gods knechten samenkomen, het woord tegenstrijdig uitgelegd wordt. Vrezen wij dan niet de straf ook over het huis van God? Op een ander gebied kom je in de kerk de verleiding ook tegen. Want nu haal ik misschien weer dat voorbeeld seksualiteit en het huwelijk aan. Ja, omdat het hier daar in deze tijd waarin we leven wel over gaat. Maar ook andere voorbeelden. Ik lees het woord van God. Maar je mag best wat begeren van de wereld. Niet al te sober, al te krampachtig leven. Als het aan het eind maar goed komt. Nou, dat is nog maar de vraag. Want als je het woord van God leest dat je de wereld mag begeren met al haar begeerten, Paulus heeft geschreven, niet wat van de afgodendienst besmet is, dat we ons daar verre van moeten houden. Of wat zeggen anderen in de kerk, ambtsdragers onder elkaar? Ach, je moet het ambt niet te zwaar nemen. Nee, je hoeft je niet beter te voelen dan andere mensen, dat is inderdaad waar. Maar de verleiding, je hoeft het ambt niet zo gewichtig te nemen, zo af en toe, wanneer het je uitkomt, als je er zin, gelegenheid en tijd voor hebt. Nee, God zegt, het ambt, als je daarin geroepen bent, trouw in de roeping waarin u geroepen bent. Nog een voorbeeld, het laatste. In de kerk, gemeenteleden. Ja, die oude profeet was toch een ambtsdrager. Ja, maar een oude profeet die eigenlijk niet meer in functie was, was ook gewoon een gemeentelid van dat volk, van dat dienstammerijk. Een gemeentelid kan zomaar tegen je zeggen, tegen een ouderling of tegen een predikant. Ja, u zegt dat wel vanuit het woord van God, maar ik heb het van de Heere anders gehoord. Het zijn geen mensen waarvan je gelijk oordeelt dat zij niet geloven, maar ze dwalen wel. Er is wel een verleiding. Soms maken ze hun gevoel tot het woord van God. Ja, maar ik voel dat zo. Het is niet van mezelf, het is ook niet van een ander. Dat moet wel iets van God zijn. Ja, ik voel dat ik me nog een keer moet laten dopen. Dan noem ik maar een concreet voorbeeld. Als God zegt dat hij zijn genadeverbond heeft opgericht en dat hij daar trouw aan vasthoudt, dat als je gedoopt bent, dat hij zijn naam aan jouw naam heeft verzegeld, zegt God dan in zijn woord dat het goed is nog een keer gedoopt te willen worden? Ik wil ook de feesten van het Joodse volk wil ik graag gaan houden. Want ik voel, dat laat God mij zien dat goed is. Gelukkig las ik van een predikant van de Messias belijdende Joden. Die wees ons terecht dat een christen geen Jood moet worden, maar Christus moet volgen. Wat gebeurt er met die valkuilen van verleiding in de kerk? Straf van God. Ja, wel niet zoals die profeet hier, die man Gods gedood wordt, maar straf van God. Vroeg of laat, scheuring in de kerk, in de gemeente. Dat je van elkaar afstand moet nemen. Is dat geen straf van God? Ja, een predikant is ook een mens. Het is goed om met elkaar samen te spreken, maar dan uit het woord. Zo heeft de Heer mij gesproken. En dat geldt voor een ouderling ook. Hij is ook een mens die op huisbezoek bij u komt. Maar om zomaar te zeggen, ik heb het van de Heere God, dat deed die oude profeet ook. Maar het was wel een leugen. Wat kunnen wij van deze geschiedenis leren? Een heilig en genadig God. Wat leren wij om ons tegen die zonde van verleiding te wapenen? Dat wij trouw moeten vasthouden aan Gods heilig woord. Dus niet een Bijbel opeens anders gaan verkondigen. En ook niet zelf iets gaan doen wat God niet in zijn woord heeft geschreven. Dat woord van God trouw bewaren, want hij is heilig. Als er verleiding op je afkomt, dat was ook bij die man Gods. Waarom heeft hij niet gevraagd, Heere God, wat wilt u dat ik doen zal? U hebt dit woord tot mij geboden. Waarom komt daar nu iets lijnrecht tegenin? Of iets wat verleidelijk is, wat er wel op lijkt? Als je in verleiding komt, een heilig God, vraag Heere, wat wilt u dat ik doen zal? Wat is uw woord? Als er verleiding komt, vrees voor de straf. God laat alles niet ongestraft zijn gang gaan. Niet vrees voor de straf om bij de Heere weg te vluchten, maar vrees voor de straf en neem de toevlucht tot de Heere God in zijn woord. Niet afgaan op het woord van een ander. Die man Gods had moeten vragen, Heere God, u bent heilig, het is uw woord. Vrees voor de straf. Ja, God straft in onze ogen zo streng. Maar God is heilig en toch ook genadig. Toch ook goedertieren, geduldig. Want het werd wel vooraf gezegd. Die man Gods werd wel gewaarschuwd. Hoe dan? Hij sprak het woord tot Jerobeam. Maar dat was ook tot zichzelf. Geen afgodendienst. Hoor het woord van de Heere. Als een dominee of een ambtsdrager preekt of op huisbezoek onderwijs geeft, dan waarschuw ook jezelf. De man Gods werd gedood. Ja, toen hij de tweede keer op weg ging, werd hij gedood door een leeuw. Toch is God genadig, goedertieren. Hij laat zijn heiligheid, zijn vlekkeloosheid, zijn macht laat hij zien. Want die leeuw, die stond daar bij dat dode lichaam. God laat zien dat hij machtiger is, heiliger is dan de duivel. De duivel zou door die leeuw het lichaam laten verwoesten, zodat de honden en de vogels van de hemel zijn lichaam zouden opeten. De straf van de goddelozen. God waakt ook over dat dode lichaam van zijn knecht, die man Gods. God straft. Die oude man, die oude profeet wordt ook gestraft. Ja, niet direct. Dan zouden wij weer denken, dat is niet eerlijk, die man, die oude profeet was de schuldige. God laat de dood van die man Gods voor die oude profeet een roepstem zijn. Een hele zware roepstem. Die oude profeet, die heeft gevoeld, het is eigenlijk mijn schuld dat die man Gods gedood is door die leeuw. Hoewel hij berouw toonde, hij heeft dat gevoeld misschien wel zijn leven lang. Waarom is het oordeel over die oude profeet en die man Gods voorzichtig? Ontdek je toch daarin niet iets van Gods genade? Dat die oude profeet, dat God zorgt voor die man Gods, voor zijn dode lichaam, dat God recht heeft op die man Gods, op zijn knecht, en niet het wild gedierte. Waarom moest die man dan sterven, die man Gods? Wel omdat hij gezondigd had, dat hij zou eten en drinken en dat het volk zou denken, een afgodenoffer mag je ook wel eten. Zo erg is dat ook niet. Dat had hij tegen Jerobeam gewaarschuwd en hij deed het toch zelf. Maar God is ook genadig. Ik geloof dat God getuigt in zijn woord over hen die niet de afgodenoffers gegeten hebben en gedronken hebben, maar die geloofd hebben in dat offer van de Heer Jezus Christus. En hij had bij die oude profeet gegeten en niet bij Jerobeam. Ze getuigen beide, de man Gods en die oude profeet, dat het woord van God waarachtig is, dat dat zal gebeuren, inclusief de erge straffen, maar ook dat God oproept tot bekering. Dat getuigenis, dat hebben ze beide in hun leven wel gesproken. Die oude profeet, waarom denken we daar mild over? Hij snelt op weg. Hij gaat naar die plaats van het onheil. Hij voelt het is mijn schuld, maar hij gaat er wel heen. En hij neemt dat dode lichaam van die man Gods, neemt hij mee. En ze bedrijven rouw. Ja, je zou kunnen zeggen, ja, dat is het algemene Joodse gebruik. Maar ze bedrijven rouw. Ach, mijn broeder. Je hoort in die oude profeet, als hij dat uitspreekt, dat hij dat wel meent. Ach, mijn broeder. Misschien wel zoals David zei, ware ik in uw plaats gestorven. Het laatste wat we lezen, aan de ene kant kan je zeggen, ja, dat is een gevoel. Maar hij zegt, als ik gestorven ben, dan moeten jullie mij begraven in het graf waarin de man Gods begraven ligt. Leg mijn beenderen bij zijn beenderen. Ik geloof niet dat hij dat zei om mensen te verheerlijken. Een soort wondergeloof dat hij daarmee zalig zou worden. Nee, maar ik hoor bij die man Gods. Bij hem wil ik ook begraven worden. God is heilig, maar God is ook genadig. En hoe weten wij dat wel zeker? Door Jezus Christus. Waar die man Gods op gewezen heeft, de offerdienst in Jeruzalem, wees heen naar de Heer Jezus Christus. Niet meer daar in Jeruzalem zou het offer blijven, maar het offer op Golgotha, dat moest komen. En daarom moest het volk niet roepen, wij hebben geen deel aan David. Maar daarom moest het volk, maar ook de kerk, ook de dienaren in de kerk, die moesten roepen, wij verwachten Jezus, onze verlosser, onze vernieuwing. Als u vanavond, of als jij vanavond, Gods genade voor deze twee dienstknechten, die het aan de ene kant helemaal verdorven hadden, als je Gods genade niet kan geloven, vrees dan voor de straf zelf. En verhef je niet boven deze twee mensen. Want als je dat niet kan geloven, die genade, die vergeving van God, dan moet je wel om zijn heiligheid de toevlucht tot God nemen. Of je moet zelf zonder zonden zijn. Des te meer. De toevlucht nemen tot God in het geloof. Heere, bewaar mij voor die verleidingen. Verlos mij van de boze. Leid mij niet in verzoeking. En als je Gods genade vanavond wel mag geloven. Een man Gods en een oude profeet. Ook gevallen in zonde, in verleiding. En toch, zij spraken van het waarachtige woord van God. Dat is ook mijn woord geworden. Als je wel mag geloven in Gods genade. Als je die voorbeelden vanavond herkent in je eigen leven. Dan bidden we des te meer om Gods genade. Datzelfde gebed. Leid mij niet in verzoeking. Verlos mij van de boze. Dan ga je, als je ook gezondigd hebt, net als zulke mannen, die oude profeet en de godsman, dan ga je met je eigen zonden ook tot de Heer. En dan heb je berouw, net als die oude profeet. En dan wil je niets liever dan in het leven wat God nog geeft. Want hij is genadig en hij is geduldig, hij is barmhartig. Dan wil je in het leven wat God nog geeft niets anders doen dan zeggen. Want zo heeft de Heer mij door zijn woord geboden. Daar wil ik naar leven. Hij is heilig. En gelukkig is hij ook genadig. Amen. Wij gaan samen zingen. Psalm 34, het 7e vers. Houd dan uw tong in toom. Dat nooit bedrog of leugentaal op uw lippen komen. Bid liever, want God ziet de vromen, de gelovigen en hun gebed geeft hij altijd gehoor. Psalm 34, vers 7. Gemeente, laten we de Heere danken en ook voorbeden doen. Heere, wij danken u, heilig God, maar ook barmhartig, goede tieren en genadig God. Wie zijn wij dat wij u ter verantwoording zouden roepen? Dat wij zouden denken, uw straf is te zwaar, o Heere. En uw straf is niet eerlijk, o Heere. Wij zijn niet eerlijk. Wij gebruiken zo gemakkelijk een leugen om bestwil. Wij moeten belijden, Heere, doe niet met ons naar onze zonden. Ook niet in de kerk. Laten we niet altijd maar de vinger wijzen naar het volk, het goddeloze volk wat afgodendienst bedrijft, wat de wereld volgt in alle zonden en begeerten. Laten wij ook meer dan eens in ootmoed met berouw tot onszelf inkeren. Heren, dat we dan bidden om vergeving en dat we dan vragen, maak ons weer trouw in gehoorzaamheid. Geef ons weer die geloofsgehoorzaamheid door het geloof in de Heer Jezus Christus te wandelen in het licht. Vruchten te dragen der bekering waardig en ons daarvan niet laten verleiden. Wij bidden of dat u ook in de kerk mensen oprecht wil maken. Niet het gevoel laten spreken alsof dat Gods woord is, maar uw woord in ons hart meedragen en bidden om dat gevoel van liefde tot u, hoe u de weg ook wijst, in getrouwheid u te volgen, het kruis op ons te nemen wat u op onze schouders legt en het dan gewillig achter u aan te dragen. Heren, wij bidden of dat u de gemeente trouw wil maken en de kerkenraad en haar predikant. En Heren, dat bidden we als predikant die dat zelf ook nodig heeft. Alle kerkenraden en alle predikanten, o Heren, dat wij uw woord recht mogen verkondigen en daar ook naar zullen leven. We bidden of dat u met dominee Van de Wind wil zijn, dat u hem ook wil genezen, dat hij zijn arbeid weer op zich kan nemen. Zegen hem met zijn gezin, zegen hem met de kerkenraad. Maar we bidden ook voor de kerk in haar geheel. Als er in deze tijd gesprekken gevoerd worden, de komende synode in november gesproken zal worden over huwelijk en seksualiteit, laat het een gesprek zijn, getrouw naar uw woord. En al die andere verleidingen die er in de kerk spelen, Heere, geef dat wij ons bekeren, ook in de kerk. En dat wij leven zoals u het van ons vraagt. Wij danken u, Heere, als u te midden van zoveel verdrietige gebeurtenissen ons toch geeft, net als die oude profeet, dat hij toch weer op u gericht werd. Laat het ook met ons gebeuren, want u laat soms zoveel straffen, zoveel beproevingen over het land, maar ook over de kerk heen gaan, maar altijd om uw heiligheid te eren, altijd weer om het kwade ten beste, ten goede, tot bekering te leiden. Heren, doe dat ook met ons allen. We denken ook aan onze jongeren, aan de jeugd. Zij ondervinden inderdaad verleiding dat anderen spreken. Ja, maar wij geloven ook. Heren, geef dat de jeugd, de jongeren, uw woord, de Bijbel vast zullen houden en zich bij de gemeente zullen blijven aansluiten, omdat ze daar gevoed worden vanuit uw woord, omdat ze daar toegerust worden om in de wereld te staan, in hun schoolleven, in het leven van de opleidingen, in het leven naar het werk toe. Heren, wij bidden of dat u ons alle persoonlijk wil gedenken, want u weet welke zorg ons hart kan benauwen. Geef dat wij in de benauwdheid u aanroepen, en dan zal u ons eruit helpen. Ga met ons op deze zondagavond. Geef ons uw zegen. Niet omdat wij dat verdiend hebben, bidden wij dat alles. En wij danken u ook niet van eigen verdiensten. Maar wij bidden en danken u in Jezus' naam, uit genade, om zijn volbrachte werk. Amen. Tot slot zingen wij Psalm 51, vers 7, berouw en vergeving. Dan zal ik elk die het heilspoor bijster is, vrijmoedig al uw rechte wegen leren. O God, mijns heils, vergeef mijn schuld. Dan zal mijn mond met zangstof vervuld, uw heilig recht gepaard met goedheid zal ik roemen. 51, vers 7. Gemeente, leef met het woord wat hij tot u gesproken heeft in geloofsgehoorzaamheid. En ga dan heen, draag met u de zegen van de Heere die wij in zijn naam u en jou mee mogen geven. De genade van onze Heere Jezus Christus en de liefde van God de Vader en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest zij en blijven met u allen. Amen.